Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Welkom bij Servants of the Lord Ministries. Mijn naam is Dr. Keith Jenkins. Ik ben de internationale coördinator. Voordat ik met de boodschap begin, zal ik eerst de roeping van deze bediening uitspreken. Jaar geleden zei God tegen Joseph Hitchcock: ik heb kinderen in elk land. Je hebt broers en zussen wiens harten naar mij uitroepen. Zij hebben mij gezocht voor bedieningen, zegeningen en gaven. Ik heb hun die dingen gegeven en het heeft hen gezegend. Maar er is een deel van hun hart dat nooit vervuld is en dat is gereserveerd voor een intieme relatie met mij. Nu roepen hun harten naar mij, alleen om mij. Dat zijn degenen naar wie ik je toestuur, want ik wil niet dat je jaren nodig hebben om tot mij te komen, omdat er toen bij jou niemand was om jou te laten zien hoe je dat moest doen. Service of the Lost Ministries is een onderwijs- en trainingsbediening die naar het lichaam van Christus is gezonden, om mensen te bereiken wiens hart uitgaat naar God. Deze boodschap is voor hen die hem willen leren kennen en in hem willen opgroeien en klaar willen zijn voor zijn verschijning. Vandaag zal ik spreken over het onderwerp kostbaar geloof. We lezen 2 Petrus 1, vers 1 en 2. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die een dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd, door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Het woord kostbaar wordt vertaald als van gelijke waarde of eer. Petrus wilde dat de kerk het kostbare geloof dat ze hadden, zouden gebruiken. Zij die weten dat hun geloof waardevol is, gebruiken het voor alles. De meesten weten niet hoe ze kunnen overwinnen door geloof en de gerechtigheid van God. 1 Johannes 5, vers 3 en 4. Johannes zegt: want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Iedereen heeft dezelfde kwantiteit en kwaliteit van geloof, maar het moet voor jou gebruikt worden om de roeping van God over je leven te voltooien. Geloof moet niet gebruikt worden voor persoonlijke gewin, maar om Gods bevelen te zoeken. De kennis van God is bij de verlossing uit genade toegankelijk. Maar de genade moet ook vermenigvuldigd worden, samen met de vrede van God, om ijverig met hem te wandelen. Hebreeën 11, vers 6. Paulus zegt: maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is, en een beloner is van hen die hem zoeken. De genade die je bij de redding ontving, kwam als gevolg van verootmoediging. Maar de grondvesten worden verdiept door je aan hem te onderwerpen en God consequent te gehoorzamen. De vrede van God helpt je door de dingen heen die niet prettig zijn. Wandelen in de geest is als leven in het oog van de orkaan. Je moet je aan hem vastklammen, vertrouwen en gehoorzamen. We lezen Johannes 1, vers 14 tot en met 17. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem, en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Petrus had de majesteit van Jezus zelf gezien en hoe hij praktisch leefde, luisterde naar zijn Vader in de hemel en nooit zondigde, vol van genade en waarheid. Jezus had de vrede van God en was nooit ongerust of bezorgd over de vraag of op enig moment in zijn basisbehoefte zou worden voorzien. Jezus is de koning der koningen, maar hij betaalde zijn belasting met een muntstuk dat uit de mond van een vis kwam, om te laten zien dat hij niet van deze wereld was, maar door de Vader geleid werd. Hij gebruikte zijn goddelijkheid niet om wonderen te verrichten, Hij was in alle opzichten zoals wij, maar zonder te zondigen. Hij moest vragen en deed alleen wat hij zijn vader zag doen. Petrus ging verder in 2 Petrus 1, vers 3 en 4. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft tot de heerlijkheid en deugd, waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij daardoor de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvlucht zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Zij die tegenwoordig blind zijn in de kerk wandelen niet consequent door geloof. Als ze dat wel deden, dan zouden ze God vragen wat te doen in de kleine dingen en de vrucht van de geest hebben. Babychristenen worden in plaats daarvan vaak aangetrokken door de gaven van de geest. Ze worden jaloers op ijdele bedieningen die uitgevoerd worden door hen die ook niet consequent Jezus volgen. Op deze manier is hun geloof zwak of niet ontvankelijk als het erom gaat een berg te verzetten. In het begin wonderen doen is als proberen een berg te verplaatsen zonder enige krachttraining. Galaten 5, vers 22 tot en met 26. Paulus zegt maar: de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. De kerk moet er steeds weer aan herinnerd worden dat de kennis die je bij de redding ontvangt vermenigvuldigd moest worden door een persoonlijke relatie met God en de kennis van Hem. Het gaat hier niet om de kennis over God of je persoonlijke behoeften, maar over het voltooien van je roeping tot heerlijkheid en deugd. Door ijverig God naar antwoorden te zoeken, krijg je te zien hoe Hij dagelijks voor je zorgt. De duivel gebruikt manieren die juist lijken voor wie een hart naar God heeft, zodat je geloof op de verkeerde been wordt gezet, waardoor het ondoelmatig wordt. We lezen Spreuken 14, vers 12. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar de laatste van die zijn de wegen des doods. In het boek Wakker worden de tijd raakt op, deel 1, schrijft Joseph Hitchcock het volgende op bladzijde 4. Jammer genoeg heb ik door mijn vele jaren van reizen over de hele wereld ontdekt dat maar weinig christenen op de juiste manier toetsen wat ze geloven. Ze vragen de geest niet de waarheid aan hen te openbaren en ze zoeken ook niet de bevestiging van de geest over wat ze geloven dat de waarheid is. Het bewijs van dit tekortschieten is duidelijk in de vele verschillende overtuigingen die christenen hebben over dezelfde leerstellingen. We zijn verdeeld omdat we natuurlijke redenering en inzichten gebruiken om te bepalen wat we geloven dat de waarheid is, in plaats van de geest te vragen de waarheid te openbaren. Wie Christus volgt, moet zich bekeerd hebben van alle dode werken en vertrouwen op de geest die getuigt. Wie geestelijk wakker is, moet een gretigheid hebben om hun geloof aan te vullen door zich in alles door de geest te laten leiden en beheersen. De duivel probeert elke geestelijke gretigheid op te zuigen. Hij heeft de kerk gevuld met leidsmannen en dode werken om de mensen bezig te houden met oppervlakkige handelingen in de bedieningen. Door inhuurkrachten en valse leren heeft de duivel kerken bedorven die op de natuurlijke redeneren en begrijpen vertrouwen om tot de waarheid te komen. De leermethode die in de kerk gebruikt wordt, is dezelfde als in de wereld. Petrus gaat verder, 2 Petrus 1, vers 5 tot en met 9. En gij hiertoe ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennismatigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie deze dingen niet zijn, die is blind van verre nietziende, hebben de vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Het woord ijver wordt vertaald door Strong's woordenboek als snelheid, dat wil zeggen bij implicatie haast, ernst, zaken doen, ernstig, zorgvuldigheid, vooruit, haast. Het alternatief voor ijver is geestelijke apathie, een methode of leer die geen betrekking heeft op de beloften van God. Het dagelijks verloochenen van jezelf en het opnemen van je kruis doet een beroep op het vlees en zal slechts beperkte resultaten opleveren. Matthäus 7, vers 22 en 23. Jezus zegt, velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Als je de juiste soort gretigheid hebt, gebruik die dan om je eerste werken nu goed te doen. Als je je eerste werken goed doet, levert dat meteen een heel ander resultaat op. Jezus gaat verder in Matthäus 7, vers 24 tot en met 29. En hij zei, en ieder man die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En daar is een slagregen neergevallen. En dus waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en ze zijn tegen het huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En in ieder die deze woorden hoort en ze niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. De mensen die ongeschoold waren zagen in dat Jezus' leer heel anders was dan die van de fariseeën en religieuze leiders die de duivel door geestelijke onwetendheid had opgeleid. Elk kind van God dat de geest van God in zich heeft, kan nu uit liefde dingen doen in navolging van Christus. Titus 2 vers 11 tot en met 15. Paulus zei tegen Titus, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachtte. Paulus zag het belang in van zelfontkenning en verdere corruptie en valse leer in de kerk te voorkomen. Titus kreeg van Paulus de opdracht over al deze zaken te onderwijzen, ook al verachten de mensen hem. Wie wederom geboren is, moet ijverig zijn om iets te doen wat God zegt en zelfs van zijn fouten leren, gecorrigeerd door de geest als hij niet erop getuigt. In de Amplified Bijbel staat Titus 2 vers 12 en 13 als volgt. Het heeft ons opgeleid om alle goddeloosheid, ongodsdienstigheid en wereldse hartstochtelijke begeerten te verwerpen en af te zweren, om in deze tegenwoordige wereld een discreet, gemaat zelfbeheers, rechtschapen, vroom, geestelijk heel leven te leiden, in afwachting van en uitziende naar de vervulling, de verwezenlijking van onze gezegende hoop, ja, de glorierijke verschijning van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, de Messias, de Gezalfde. Je hoop moet zijn dat je in deze wereld door zachtmoedigheid God corruptievrij kunt dienen, zodat je nooit meer in het vlees hoeft te komen als je wederom geboren bent. Het Koninkrijk van God is hier nu door de Heilige Geest. Je zult misschien moeten lijden, maar je gerechtigheid zal helderder zijn dan de zon aan de hemel als je door geloof wandelt. Psalm 37, vers 1 tot en met 11. David zegt, een psalm van David, want als gras zullen zij welhaast worden afgesneden en als de groene grasgeutjes zullen zij afvallen. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. En verlustig u in de Heere, zo zal hij u geven de begeerte van uw hart. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Zwijg voor de Heere en verbijt hem, ontsteek u niet over hem, wiens weg voorspoedig is over een man die listige raadslagen uitvoert. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid, ontsteek u niet immers niet om kwaad te doen. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die de Heeren verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn. En gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. In het boek The Guilty Prison schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 4. De wortel van alle zonde is jouw heerzucht, samen met zijn natuurlijke begrip verlangens en agenda's. Je zonden kunnen subtiel zijn of openlijk. Je kunt verleid worden door duidelijke begeerten van het vlees of goede werken doen om in jezelf rechtvaardig te zijn. Je kunt ook persoonlijke verlangens hebben die legitieme verzoeken zijn. Maar in plaats van God te vragen in je behoeften te voorzien, streef je die verlangens na vanuit je vleeselijke natuur. Je geloof is als een spier waarmee je dagelijks dingen doet die God welgevallig zijn. Je geloof werkt alleen als het niet verkeerd gericht raakt en in gedachten, doel en handeling in overeenstemming is met Gods volmaakte wil. 1 Johannes 3, vers 7. Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Je zult nooit rechtvaardig worden als je excuses blijft verzinnen voor de zonden. Noah Webster woordenboek definieert rechtvaardigheid als volgt. 1. Zuiverheid van hart en rechtschapenheid van leven, gelijkvormig van hart en leven aan de goddelijke wet, rechtvaardigheid zoals het gebruik wordt in de schrift en in de theologie, waarin het vooral gebruik wordt, is bijna gelijkwaardig aan heiligheid en omvat heilige beginselen en genegenheden van hart en gelijkvormigheid van leven aan de goddelijke wet. Het omvat alles wat we rechtvaardig, eerlijkheid en deugdzaamheid noemen met heilige genegenheid, kortom, het is ware religie. 2. Toegepast op God, de volmaaktheid of heiligheid van zijn natuur, exacte gerechtschapenheid, trouw. 3. De actieve en passieve gehoorzaamheid aan Christus waardoor de wet van God vervuld wordt. 4. Rechtvaardigheid, billijkheid tussen mens en mens. 5. De oorzaak van onze rechtvaardiging. Jezus voldeed aan de wet en de eisen ervan door zich aan de Vader te onderwerpen om zijn leven te leiden zoals hij het gepland had. Jezus luisterde naar de Heilige Geest net als jij dat kunt. En hij zondigde niet. Je wordt niet rechtvaardig verklaard door te proberen de wet te houden. Romeinen 8, vers 4. Paulus zegt, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Door de geest die we bij onze redding ontvingen, hebben we nu allemaal een directe verbinding met het verstand en hart van God. We hoeven niet te vertrouwen op onze vermogen om het geschreven woord met ons verstand te begrijpen en goed te doorgronden. Matteüs 18, vers 3 en 4. Jezus zei, voorwaar, ik zeg u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij het koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Als jij zijn stem niet onmiddellijk in nederigheid kunt gehoorzamen, zoek dan bij God waarom je niet kunt gehoorzamen. Jezus was in alle details aan God onderworpen. Gebruik jouw geloof voor dagelijkse gerechtigheid, voor zowel grote als kleine dingen. Dit houdt ook in dat je God vraagt welke kleren je moet dragen en waar je dagelijks voedsel kunt halen dat Hij jou opdraagt. Om je te helpen kan het nodig zijn dat de Heilige Geest je een bestedingslimiet oplegt, zodat je jezelf niet misleidt en gewoon koopt wat je zelf wilt. Gebruik je geloof voor nieuwe kansen die komen als gevolg van het op de eerste plaats stellen van zijn koninkrijk. Je wordt niet geestelijk door alleen maar wederom geboren te worden, maar door met hem te wandelen en te praten op de smalle weg. Matteüs 6, vers 31 tot en met 34. Jezus zegt, daarom wees niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zonder het regelmatig gebruiken van je geloof wordt het ijdel en leeg. Het moet elke dag opgerekt en geoefend worden. Je hebt ook geloof nodig om het kwaad dat elke dag op je afkomt te overwinnen door zijn stem te horen. Jacobus 2, vers 17 tot 20. Jacobus zegt alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zo iemand zegt, gij hebt het geloof en ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u mijn werken, uit mijn werken, mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar wilt ge weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder werken dood is? In het boek Mijn schapen horen mijn stem schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 1. Mijn persoonlijke relatie met God heeft weinig nut voor jou, want die moet je zelf ervaren. Je mag God prijzen voor wat je in mijn leven of dat van anderen ziet, maar het is niet hetzelfde als zelf die persoonlijke relatie hebben. Het is een beetje alsof je toeschouwer bent bij een sportwedstrijd in plaats van speler in het spel. Het is plezierig om naar het spel te kijken, maar het is veel spannender om bij het eigenlijke spel betrokken te zijn. Er valt veel meer te winnen of te verliezen als je een speler bent. Zo is het ook in het hebben van een relatie met God. Door wat ik geïnvesteerd heb in het ontwikkelen van een persoonlijke gemeenschap met God, is die relatie voor mij van veel grotere waarde dan voor iemand die die relatie misschien waarneemt. Ze zien er misschien de verdiensten van in, maar het betekent niet voor hen, omdat ze niet de jaren aan besteed hebben die ik eraan besteed heb. Je kwam op deze aarde om de wil van God te doen, niet om iets voor jezelf te doen. Jouw roeping en uitverkiezing zijn niet dezelfde, niet zeker als je niets doet met de redding die door een leven van geloof ontving. Dit is wat de Vader in het begin van ons allemaal deed. Efesiërs 2, vers 6. Paulus zegt, en heeft ons mede opgewerkt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. De Vader in de hemel zet je op een plaats van erfenis in Christus, ook al verdiende je niet daar te zijn. Deze positie is gebaseerd op je blijven. Als je in het vlees komt, ga je terug naar de duisternis. Colossenzen 1, vers 12 en 13. Paulus zegt, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Je hebt een erfenis gekregen bij de heiligen in het licht. die geen uitvluchten zoekt voor de zonde. Er is geen duisternis in God. Verwacht dus dat je in zijn koninkrijk komt, dat de veroordeling na een tijdje begint. Bij je redding werd je verplaatst in het koninkrijk van zijn lieve zoon. Paulus was een Jood. Voor hem was dit dus zo'n verbazingwekkende openbaring. In het Oude Testament was er een buitenhof, een binnenhof en het heilige der heiligen. We lezen Matthäus 27, vers 50 en 51. En Jezus weer met een grote stem roepende gaf de geest. En ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en het steenrotsen scheurden. Slechts eenmaal per jaar kon de hoge priester in het heilige der heiligen gaan, de binnenste kamer van het heiligdom in de Joodse tempel in Jeruzalem. Maar dit was door een voorhangsel gescheiden van de buitenste kamer. Toen Jezus zei dat het volbracht is, scheurde het gordijn dat voor het heilige was van boven naar beneden. Het heilige der heiligen was gereserveerd voor de aanwezigheid van God en kon alleen betreden worden door de hoge priester op de verzoensdag. Jezus is onze hoge priester en maakte voor jou een weg vrij om dagelijks de aanwezigheid van God te ervaren uit genade, door geloof, als je in hem verblijft. Als je in het vlees blijft, zul je alleen maar veroordeling ervaren. Paulus zei ook in Colossenzen 1 vers 14, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Het nieuwe verbond is gebaseerd op het bloed van Jezus, dat niet steeds opnieuw vergoten hoeft te worden. Als jij kunt, na je eerste ontmoeting door uit genade vergeven te worden, als je je zonde beleidt. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Door Gods genade kun je van je fouten leren. Wat je uit de tegenwoordigheid van God haalt, is zonde. Door je eigen verstand te raadplegen, zul je uiteindelijk weer zondigen en van God gescheiden raken. Het bloed van Jezus kan ongerechtigheid wegnemen, maar het kan niet van zonden weerhouden. Misleid jezelf dus niet. Je moet in het licht leven en je bij de wortel bekeren om te stoppen met zondigen, met behulp van de Heilige Geest. 2 Korintiërs 5 vers 17. Paulus zegt zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Als jij in Christus blijft, krijg je alle hulp die je nodig hebt om te veranderen, heilig te zijn en de geest consequent te gehoorzamen. Dit is ook de vrucht van een actief geloof. Goddelijk verdriet is betrokken bij berouw. Dus je moet je ook in dit proces op God vertrouwen voor de emoties die je nodig hebt. Paulus legde uit in 2 Korintiërs 7 vers 10 en 11. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote nazigheid heeft het in u gewerkt. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles heb gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Door het proces van berouw door te maken, zul je jezelf met God hulp zuiveren. Jouw berouw zal een nieuwe vrees voor God inhouden, een vurig verlangen naar waarheid, een heilige verontwaardiging over de zonden en een vastbeslotenheid om de dingen recht te zetten. Jezus zei, zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Bekering is een werk van de Heilige Geest en je zult ook getroost worden als je Jezus volgt. Hij zal je leraar zijn als je jezelf verloochent en dagelijks je kruis opneemt. Jezus zei tegen de discipelen, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest zal je onderwijzen, overtuigen van zonden en troosten als je geen uitvluchten zoekt vanwege de druk die je ervaart op de smalle weg die je in navolging van Christus gaat. Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 10, daarom broeders, benadig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. In vers 10 verwees Petrus naar de 7 dingen die hij eerder noemde. In de Amplified Bijbel staat 2 Petrus 1 vers 5 tot 7 als volgt. Juist daarom voeg je ijver toe aan de goddelijke beloften. Stel alles in het werk om bij de uitoefening van je geloof deugd, voortreffelijkheid, vastberadenheid, christelijke energie te ontwikkelen. En de uitoefening van deugd ontwikkel je kennis, intelligentie. En in het oefenen van kennis ontwikkel je zelfbeheersing. En in het oefenen van zelfbeheersing ontwikkel standvastigheid, geduld, uithoudingsvermogen. En in het oefenen van standvastigheid ontwikkel je godsvrucht, vroomheid. En in het uitoefenen van godsvrucht ontwikkel je broederlijke genegenheid. En in het uitoefenen van broederlijke genegenheid ontwikkel je christelijke liefde. Hier is de volgorde die Petrus op basis van deze versen gaf, die je geloof zou moeten aanvullen als je geen smoesjes verzint over leven in de geest op de smalle weg. 1. Deugdzaamheid, uitmuntendheid, vastberadenheid, christelijke energie. 2. Kennis, intelligentie, die tot wijsheid leidt. 3. Matigheid of zelfbeheersing. 4. Geduld of standvastigheid. 5. Godsvruchtigheid of vroomheid. 6. Broederlijke vriendelijkheid of genegenheid. 7. Naastenlieven, dat is christelijke liefde. Al deze 7 eigenschappen beginnen met dezelfde kennis van God en met de kracht die God aan iedereen die door geloof wederom geboren is gegeven heeft om het vlees te doden en te overwinnen. Je had de kosten moeten tellen om Christus te volgen. In het boek Mijn schapen horen mijn stem schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 7. Net zoals een bouwvakker de kosten moet tellen voor hij aan een bouwproject begint, moet jij de kosten tellen om Christus Jezus te volgen. Als je weigert de prijs te betalen om Jezus je hele leven te laten worden, zul je nooit een voortdurende gemeenschap met God hebben. Je zult niet consequent door de geest geleid worden. Veel gelovigen doen moeite om een seizoen lang in deze boodschap te wandelen. Ze leren de Heer echter maar beperkt kennen. Hun gebrek aan succes is het directe gevolg van hun onwil om hun heerschappij op te geven. Ze weigeren de kosten te tellen of de prijs te betalen om Jezus te volgen, omdat ze hem niet vertrouwen. Ook al belijden ze vertrouwen in God te hebben, toch zijn ze onwillig om hem de volledige controle te geven. Ik kreeg de belofte om met geloof gebruikt te worden om de corruptie te overwinnen die door de zonden in de wereld is. Wonderen komen later als je geloof gezuiverd is van het dienen van een andere agenda. 1 Johannes 4, vers 1 tot met 4. Johannes zegt, Gelieven, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Christus Jezus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God. En heb hen overwonnen, want hij is meer dan die in u is dan die in de wereld is. Een valse profeet zal doen geloven dat Jezus niet echt in de vlees menselijke gedaanten gekomen is. Dat hij een soort voorsprong op ons had. Een valse profeet zal zeggen dat je grote macht hebt en dat je alleen maar hoeft vrij te geven of te claimen zonder God alles te vragen. Jezus moest echter als een goede soldaat hardheid verdragen en lijden om te overwinnen. 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5. Paulus zei tegen zij, en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God, hebbende een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Sommigen proberen meer macht te krijgen, maar zoeken niet noodzakelijk de wil van God. Je onderwerpt je aan zijn vakmanschap in Christus om je verlossing te voltooien en het werk te doen dat hij je van tevoren verordend heeft te doen. Efesiërs 2, vers 8 tot en met 10. Paulus zegt in welke gij eersttijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eersttijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van des vleeses en de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen, want wij zijn zijn maaksels, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. De vroege discipelen moesten eerst op de kracht wachten, zodat ze het vlees konden overwinnen en door de geest konden doen wat Jezus dagelijks en consequent opdroeg en Jezus geboden konden onderwijzen. 2 Petrus 1, vers 11 en 12. Petrus zegt, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarover te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Jezus is ons voorbeeld van gerechtigheid als de mensenzoon. Hij was niet de zoon van Adam die naar een verkeerde stem luisterde. Jezus had het leven in zich omdat hij nooit zelfstandig iets deed zonder het aan de Vader te vragen. Johannes 5, vers 26 tot 30. Jezus zei, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Verwondert u daar niet over, want de uren komt waarin allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen. Ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mezelf niets doen, gelijk ik hoor oordeel ik. En mijn oordeel is niet rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Het woord wil wordt vertaald door het Strong's woordenboek als een bepaling, juist het ding dat wil zeggen actief, keuze, specifiek doel, decreet, abstract, volitie, of passief neiging, begeerte, plezier. Jezus is bevoegd om te oordelen omdat hij in het vlees kwam en nooit zondigde, ook al werd hij in alle opzichten verzocht zoals wij. Jezus kreeg gezag en kreeg meer omdat hij door geloof aan de Vader onderworpen was. We lezen Spreuken 3, vers 5 tot en met 8. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden rechtmaken. Wees niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Als je alles aan God vraagt, is het mogelijk van het kwaad af te wijken. Doe je dat niet, dan raak je weer in de val. Je bent bevrijd van de zonden om rechtvaardig te zijn door elke dag kinderlijk geloof te gebruiken. Romeinen 6, vers 20 tot en met 23. Paulus zegt, want toen gij de dienstknechten waart van de zonden, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonden vrijgemaakt zijnde en de goden dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Christus Jezus onze Heer. Christendom is niet zomaar een godsdienst, maar een relatie met een levende God met vrucht tot heiligheid. Hij is getrouw om ervoor te zorgen dat in al je behoeften wordt voorzien, zodat je je kunt concentreren op je goddelijke roeping. De prioriteit ligt bij het gebruiken van de gaven van God, want het loon van de zonde is de dood. Wie Christus volgt, ziet het geschenk van eeuwig leven als een reddingslijn in deze donkere wereld van zonde. Eeuwig leven is het vermogen om God te kennen en Jezus elke vraag te stellen, zodat hij je leven effectief kan leiden. Lucas 9, vers 23. Jezus zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Zoals Jezus het leven in zich had, zo moet ook jij voor het leven kiezen door je dagelijks te verloochenen. Je moet de smalle weg kiezen waar je niet zomaar kunt doen wat je zelf wilt wanneer je het wilt. Matthäus 7 vers 13 en 14. Jezus zegt, ga in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die deze vinden. De smalle weg is een leven van geloof, het horen van de bevelen van de Vader door een liefdesrelatie met Hem, zodat je de liefde kan groeien en ook je geloof gezuiverd kan worden. Psalm 24, vers 3 tot en met 10. David zegt, wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats zijner heiligheid, die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heer en de gerechtigheid van de God zijns heils. Dit is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en heft u, gij eeuwige deuren, op dat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op. Gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij die deze koning der ere, de Heer der scharen is? Die is de koning der ere, Sela. Je moet God jouw gevechten laten voeren. Jouw strijd is de strijd van het geloof om het geschenk van het eeuwig leven te blijven gebruiken en vrij te blijven van elke besmetting die ontstaat door je eigen vleeselijke redenering te gebruiken. Als je teruggaat naar het vlees, zul je de gevolgen van de zonden oogsten. Paulus zei in Galaten 6, vers 7 en 8, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die naar zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, die zal uit de geest het eeuwige leven maaien. God is er om ervoor te zorgen dat iedereen oogt wat hij zaait, ook al maakt de duivel het hem comfortabel in deze wereld. Je kunt je bekeren als je snel reageert op de overtuiging van zonden van de Heilige Geest. Zo niet, dan kun je later wakker worden door het oogsten van de gevolgen en beseffen dat je tegen God gezondigd hebt. Hij heeft ook mogelijk gemaakt dat je de gemeenschap met hem kunt herstellen, telkens als je door geloof de bewuste aanwezigheid van God verliest. 1 Johannes 2, vers 1 tot en met 6. Mijn kindertjes, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die dat zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet. Maar zo wie zijn zo woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf als wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Door de genade van God kun je onmiddellijk weer in de tegenwoordigheid van God komen. Als je geneigd bent te geloven dat God je niet steeds opnieuw zal vergeven, bedenk dan dat Jezus de prijs betaalt voor de zonde van de gehele wereld. De bedoeling van Gods vergeving is dat je oren krijgt om de wijsheid te horen die Hij je geeft, zodat je kunt leven zoals zijn Zoon op de aarde deed, de wil van de Vader doende. Zorg ervoor dat je motief is dat je God wilt leren kennen en hem wilt laten zien dat je hem lief hebt door zijn geboden te onderhouden. Voor meer informatie over hoe je via de geboden een liefdesrelatie met God kunt ontwikkelen, kun je het boekje lezen Hoe Liefde Groeit van Joseph Hitchcock. De vergeving van God is 24/7 beschikbaar, zodat je onmiddellijk weer in zijn tegenwoordigheid kunt komen. Berouw kunt tonen en God duidelijker kunt horen. Door de Heilige Geest ben je wederom geboren en je komt in je door het reinigend werk van Jezus aan het kruis uit genade door geloof alleen. We lezen Handelingen 2, vers 38 tot en met 40. En Petrus zeide tot hen: Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar van verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerde geslacht. In het boek Wakker worden, de tijd raak op, deel 1, schrijft Joseph Hitchcock in hoofdstuk 1 het volgende. Sta de geest toe je te laten zien waarvan je berouw moet hebben. Dit omvat zonden van nalatigheid en van commissie, dus het doen. Dingen die je niet doet of die je juist wel zou moeten doen en dingen die je wel doet, maar die je niet zou moeten doen. Het is heel belangrijk dat je overtuiging van zonde op de juiste manier verwerkt door berouw te tonen en berouw moet plaatsvinden in aanwezigheid van God. Laat je niet ontmoedigen als je dit doormaakt. Het is nodig en het is goed voor jou. De Heilige Geest is Gods geschenk omwille van de gerechtigheid, niet gebaseerd op een religieuze achtergrond of verkrijgen door goede werken te doen. Door berouw kun je ontsnappen aan het verderf dat door de leugens in de wereld heerst. 1 Korintiërs 1 vers 18 en 19. Paulus zegt: want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven: ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en de verstand der verstandigen zal ik teniet maken. De wereldwijde pandemie van zonde en depressie is terug te voeren op het gebrek aan de liefde van God in de harten van de mensen. TV en radiostations zouden het vandaag zonder deze pandemie moeilijk hebben en niets slechts te vermelden hebben. Als iedereen een volledige voorraad van de liefde voor God had, zou er alleen maar goed nieuws zijn. De wereld gelooft niet dat het evangelie alle problemen van de wereld kan oplossen. De mensheid heeft een andere agenda die de gemakken van het vlees omvatten. De mens gelooft in zijn eigen vermogen om problemen op de zijn juiste manier op te lossen, maar door het geloof ben je deel van Gods oplossing met een unieke roeping. Romeinen 8 vers 28. Paulus zegt: en we weten dat hun die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun die naar zijn voornemen geroepen zijn. In de kerk zouden we niets dan goed nieuws moeten hebben, gebaseerd op de belofte van God. Dingen doen uit liefde voor God en met een roeping die niet verandert. Je kunt in de verleiding komen om je tegen de waarheid en overtuiging van zonde te verzetten en te haast te hebben om meer kennis te vergaren. De wijsheid die hij geeft is echter opdat je eerst de hindernissen in je geestelijke leven kunt overwinnen. We lezen Korintiërs 8, vers 1 tot en met 3. Aangaande nu de dingen die aan de afgoden geofferd zijn, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. In het boek Mijn schapen horen mijn stem schrijft Joseph Hitchcock in hoofdstuk 1 het volgende. Tegenwoordig lijkt succes het thema te zijn in de meeste kerken. Als het succes geeft, moet het wel goed zijn. Maar sommige van de meest goddeloze mensen in de wereld hebben het grootste succes. Er zijn veel mensen die liegen, bedriegen en stelen om succes te verwerven. Ik zeg niet dat het kwaadaardig is om succesvol te zijn, maar wereldsucces tot je doel maken is een misleiding die helaas ook in de kerk is doorgedrongen. Zelfs als je het verwerft, wat heb je dan werkelijk? Je hebt iets gekregen dat slechts tijdelijke waarde heeft. Succes wordt het best omschreven als God persoonlijk kennen. De kennis die God geeft is zo dat je hem gehoorzaamt omdat je hem lief hebt. En hij je in alle intelligentie geeft die je nodig hebt zonder met zonde besmet te raken. Lucas 11 vers 27 en 28. En het geschiedde toen hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffende uit de scharen tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die u hebt gezogen. Maar hij zeide, ja, zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. In het boek Licht van Joseph Hitchcock schrijft hij het volgende in hoofdstuk 18. God wil dat je kennis opdoet, maar die moet in evenwicht zijn met wijsheid. Laten we allereerst kennis definiëren als openbaring of goddelijke geopenbaarde waarheid. Kennis is waarheid of openbaring uit het woord, godvruchtig onderwijs of prediking. Of directe openbaring van God die inzicht geeft in zijn koninkrijk. Als je kennis ontvangt, moet die in evenwicht gebracht worden met wijsheid, zodat je niet opgeblazen raakt. Dat is verheven in geestelijke hoogmoed. Je verwerpt wijsheid in tegenstelling tot het louter verwerpen van kennis, door een dader van het woord te zijn. Als Gods woord door geloof ontvangen wordt en dan gehoorzaam wordt tot het deel wordt van je christelijke karakter, wordt er geen wijsheid voortgebracht. Terwijl je God zoekt naar meer kennis of openbaring, moet je zijn woord in praktijk blijven brengen door gehoorzaamheid. Terwijl je van klassieke training, kennis verwerven, overgaat op het in praktijk brengen van die kennis in het dagelijks leven, zal God je voorzien van wat nodig is om te gehoorzamen aan het woord dat hij je geeft. Deze cyclus brengt wijsheid en rijpheid voort en wordt voortdurend herhaald naarmate je in de Heer groeit. Het rekent ook af met geestelijke trots. Als je wandel met God onsamenhangend is en je overgaat in hoogmoed, als God jouw waarheid openbaart, is je kennis niet in evenwicht met de wijsheid die door gehoorzaamheid verkregen wordt. Gehoorzaamheid aan goddelijke openbaring vereist berouw en een verandering in je leven, waardoor je nederig blijft. Als je je beweegt in geestelijke hoogmoed, telkens als God tot je spreekt, moet hij je voortdurend weerstaan. Als je je verootmoedigt, zijn woord ontvangt en onmiddellijk in praktijk brengt door berouw en gehoorzaamheid, zul je niet in geestelijke hoogmoed vervallen. Als je het vlees niet gekruisigd houdt, raak je opgeblazen en dan moet je weer vernederd worden. Het consequent horen en gehoorzamen van zijn stem op alle gebieden laat geen ruimte voor de duivel en je blijft nederig. We lezen Spreuken 4, vers 4 en 5. Hij nu leerde mij en zeide tot mij, uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden en leef. Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand. Vergeet niet en wijk niet van de redenen van mijn mond. Het woord afwijken wordt vertaald door Strong's woordenboek als om uit te strekken of uit te spreiden, bij implicatie weg te buigen. Een morele afbuiging, gebruik in grote verscheidenheid van toepassing. Namiddag toepassen, buigen naar beneden, opzij dragen, achteruit gaan, afleveren, uitbreiden, naar beneden gaan, weg zijn, neigen, van plan zijn, leggen, neerlaten, aanbieden, uitstrekken, omverwerpen, perverteren, verlengen, pekken, wegleggen, afschuiven, uitspreiden, uitstrekken, vooruit naar buiten nemen, opzij buigen, opzij weg, worstelen, doen toegeven. Wend je niet af of wijk niet af van de woorden die Jezus je door de Heilige Geest gegeven heeft. Het gaat hier niet alleen om theorieën die gebaseerd zijn op de leerstellingen van mensen. De kennis die God brengt omvat overtuiging van zonden en waarheid die door de Heilige Geest individueel wordt overgeleverd. Paulus zei tegen Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 19, evenwel het vaste fundament God staat, hebben dit zegel. De Heere kent degenen die de zijnen zijn, en in ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Het woord ongerechtigheid wordt vertaald door Strong's woordenboek als onrecht naar behoren de hoedanigheid bij implicatie de daad, morele onrechtmatigheid van karakter, leven of daad, onrechtvaardigheid, verkeerdheid. Noah Webster definieert ongerechtigheid als onrechtvaardigheid, ongerechtigheid een afwijking van de rechtschapenheid, zoals de onrechtvaardigheid van de oorlog, de onrechtvaardigheid van de slavenhandel, gebrek aan principiële rechtschapenheid als een kwaadwillig vervolging die voortkomt uit de ongerechtigheid van de auteur, een bijzondere afwijking van rechtschapenheid, een zonde of misdaad, goddeloosheid, elke daad van onrechtvaardigheid. In Petrus lijst in 2 Petrus hoofdstuk 1 komt naar kennis zelfbeheersing. Dit is het tegenovergestelde van ongerechtigheid. Ongerechtigheid is afwijken van het woord der waarheid. Als je bij hem hoort, kun je God door geloof behagen, door geen uitvluchten te zoeken voor dingen die verkeerd of onrechtvaardig in je karakter zijn. In het boek Wakker worden, de tijdraak op deel 1, schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Ik kwam tot de conclusie dat als mijn leven niet in overeenstemming was met de Bijbel, dat er geen excuses ervoor waren. Er waren alleen redenen. Toen ik de Bijbel naar de redenen begon te doorzoeken, terwijl ik geleid werd door de Heilige Geest, begon ik vooruitgang te boeken. Ik ontdekte dat redenen opgespoord en door berouw verwijderd konden worden, tot er geen redenen meer waren. Na zelfbeheersing komt standvastigheid of geduld, en dan na geduld komt godsvrucht. Paulus zei ook tegen Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 10 tot en met 12, want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lust hebben zijn afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Maar jij ook mens Gods, vlieg deze dingen en jaag naar de gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid, strijd een goede strijd des geloof. Grijp naar de eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Het woord jagen na is een verlengde en oorzakelijke vorm van een primair werkwoord. Vluchten, vergelijkt de basis, achtervolgen, letterlijk of figuurlijk, bij implicatie vervolgen, navolgen, gegeven aan, leiden aan, naartoe drukken. De vruchten van heiligheid, die dagelijks door kostbaar geloof voortgebracht worden, kunnen ontsporen of schipbreuk leiden door de liefde voor geld. Toen de corruptie in de kerk begon, werd Timotheus opgedragen een voorbeeld te zijn voor anderen die een hart naar God hadden. Paulus zei in 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 3, gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Betrouw dat aan de getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus Jezus. Timotheus kreeg te horen dat hij een soldaat moest zijn en sterk in de genade van God om de dingen na te streven die Petrus in zijn tweede brief noemde. Timotheus moest geloven dat God een weg zou banen waar geen weg lijkt te zijn. Paulus zei, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Velen willen de hele waarheid niet horen en in de laatste dagen zullen ze zelfs degenen steunen en aanmoedigen die in plaats ervan onderwijzen wat ze willen horen. Sommigen kunnen je vertellen dat je op de kracht van God moet vertrouwen, maar niet dat je alles aan God moet vragen, vooral nu er corruptie in de kerk is. Velen zien niet de noodzaak in om zichzelf te verloochenen en dagelijks je kruis op te nemen. Jezus is de aanvoerder van Gods leger en kwam in een menselijk lichaam net als wij en moest lijden omwille van de gerechtigheid.
Timothy was told to be soldier-minded and strong in the grace of God to pursue those things that Peter mentioned in his second letter.
2 Timotheus 2, vers 11 en 12. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen we ook met hem leven. Indien wij verdragen, zo zullen we ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Geef hem de verlangens van je hart en vertrouw je helemaal aan de Vader toe en je zult in Christus blijven en leven. Door een excuus voor de zonde te verzinnen, verloog je hem, zoals Petrus 3 keer deed. Als je dit doet, zal hij je nu ook verloochenen. Want door Christus heb je de mogelijkheid om elke vraag te stellen, met gebruikmaking van het geschenk van het eeuwig leven. Lijden hoort bij Gods vrucht, maar omdat je je aan Jezus onderwerpt, zal de Vader voorzien. 2 Timotheus 3, vers 12 tot en met 15. En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hebt welk in Christus Jezus is. Jezus leed terwijl hij de wil van God deed, en zag dit als een voorrecht. Elk lijden omwille van de gerechtigheid dat je doormaakt is niet het gevolg van je eigen fouten, maar is nodig om een beeld van God te zijn. De mens is niet geschapen om een beeld van zichzelf te zijn. God ontwierp je, inclusief je eigen DNA-structuur, om God te dienen. Je bent niet ontworpen om Heer te zijn, maar om je plaats onder Christus in te nemen omdat Hij Heer is. Je bent ontworpen om Gods liefde te weerspiegelen en een vertegenwoordiger van Hem te zijn en zijn liefde door Hem heen te laten schijnen. Om broederlijke vriendelijkheid tot uitdrukking te brengen, heb je eerst Gods vrucht nodig en dat betekent vervolging. Het lijden zal je in staat stellen Gods liefde volmaakt uit te drukken. Lucas 6, vers 28 tot en met 34. Jezus zei, zegent hen die u vervloeken en bid voor hen die u geweld doen. Hem die u op de wang slaat, biedt ook de andere. En hem die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen. Maar geef de ieder die van u begeert, en van hem die het uwe neemt, eis niet terug. En gelijk gij wilt dat de mensen u doen zullen, doet gij hun ook evenzo. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dankt heb gij? Want ook de zondaars hebben lief degenen die hen lief hebben. En indien gij goed doet aan hen die u goed doen, wat dank heb gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde. En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt terug te ontvangen, wat dank heb gij? Want ook de zondaars lenen aan de zondaars, opdat zij evengelijk terug mogen ontvangen. Misschien komt er iemand die je mishandelt, maar je reageert niet. In plaats daarvan ben je in staat de andere kant op te kijken en je te verheugen. De wereld ziet dit als een zwakte. Johannes 13, vers 34 en 35. Jezus zei, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Een geest van angst maakt misbruik van hen die denken dat anderen over hen heen zullen lopen op de smalle weg die Jezus onderricht volgt. Maar Joseph Hitchcock, de schrijver van het boek Mijn schapen horen mijn stem, had een getuigenis van geen angst in zijn leven. God was zijn bron en leverancier op de smalle weg. Je moet echter zelf besluiten Christus te volgen. 1 Johannes 4, vers 18 en 19. Johannes zegt, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Na broederlijke vriendelijkheid komt christelijke liefde. Angst voor lijden, dat voortkomt uit het vasthouden aan de dingen van deze wereld, weerhoudt je ervan andere lief te hebben, zoals je zou moeten. Matteüs 24, vers 11 tot en met 13. Jezus zei, en vele valse profeten zullen opstaan, en er zullen vele verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van hen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Petrus wilde dat de kerk niet zou vergeten dat Jezus overwon. Hij zag hoe Christus in zijn majesteit de duivel versloeg door de kennis van God, het horen en gehoorzamen van de Vader in de hemel. Twee Petrus 1, vers 16 en 17. Want we zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, toen wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar we zijn zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De Heilige Geest zal je ook helpen om elke uitdaging of opdracht die Hij je geeft aan te gaan en persoonlijk van je getuigen dat Hij tevreden met je is omdat je geloof voor alles gebruikt. Jezus zei, en ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Jezus stierf niet zomaar aan het kruis. Eerst moest hij zich kwalificeren om te sterven en het lam van God zijn door alle schriften te vervullen. Zo herkende ook Johannes de Doper Jezus aan de manier waarop hij door geloof op hem afliep, vol van genade en waarheid, geleid door de geest en geen vrees in zijn ogen had. We lezen Johannes 1, vers 29 en 30. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. Jezus onderwierp zich aan de Heilige Geest, die de Geest der waarheid is. De Heilige Geest wordt gegeven aan een ieder die wederom geboren is, en de Geest kan nu in hen wonen door geloof. De Heilige Geest is er om hen te helpen die God rechtvaardig zoeken door de waarheid te gehoorzamen. Galaten 3, vers 1 tot en met 3. Paulus zegt, o gij uitzendige gelaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, voor wie ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is, geweest onder u gekruisigd zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Heb jij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindig gij nu met het vlees? Jezus werd niet het lam van God, zonder zich te onderwerpen aan Gods plan voor de verlossing, en zijn eigen wil te doen. Jouw heiliging begint met gehoorzaamheid aan de waarheid. Je luistert naar de Heilige Geest en niet naar je eigen mening. 2 Korintiërs 5, vers 21. Paulus zegt, Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtvaardigheid Gods in hem. In het boek Wakker worden de tijd raak op, deel 1, schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 12. Het geloof dat je automatisch in Christus bent, alleen omdat je wederom geboren bent, is een valse leer. Als je wederom geboren bent, zijn er twee naturen in je aanwezig. De natuur van Christus en de vleeselijke natuur, het vlees. Romeinen 6 vers 16 legt uit in welke natuur je bent. Is gebaseerd op wie je jou bestuurt. In Christus zijn hangt van jou af. In Christus zul je geheiligd worden als je blijft. Christus heeft de prijs betaald om jou te laten blijven. Doe je dat niet, dan ben je een luie gelovige en ongelovig. Hij heeft zijn deel gedaan en gezegd dat het volbracht is. Nu moet jij je dus aan de Heilige Geest onderwerpen, ook als je gekastijd wordt, en luisteren. Romeinen 8 vers 7. Paulus zegt daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan Gods wet niet, want het kan dat ook niet. Wil jij in Christus blijven, dan moet je ophouden de dictaten van het vlees te volgen. Het is mogelijk God te behagen, maar alleen door geloof wandelend in de geest. 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. Paulus zegt voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Je moet wandelen in de plannen die God heeft voorbeschikt met kennis van de waarheid. Je hoort misschien niet precies wat God zegt, maar je weet wanneer de geest treurt omdat je iets niet uit liefde doet. Efeziërs 5 vers 1 tot en met 6. Paulus zegt, wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijk ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer geworden tot een welriekende reuk. Maar laat ook onder u hoererij en alle onreinigheid of gierigheid niet genaamd worden, gelijk het de Heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap, nog gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God, dat u niemand verleidde met ijdele woorden. Want om deze dingen komt de toorn Gods, om de kinderen der ongehoorzaamheid. Jezus overwon de dood, de hel en het graf om de mensheid de mogelijkheid te geven God persoonlijk te kennen. Zijn dood verwijderde de barrière tussen God en de mens. Paulus leerde hoe hij de goede strijd van het geloof moest strijden door zijn stem te horen. 1 Timotheus 6 vers 12. Paulus zei, strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Hoe meer je zijn geboden gehoorzaam en hoort, hoe minder je dagelijks gecorrigeerd hoeft te worden. Je zult nu of ooit niet berust worden als je zijn geboden uit liefde houdt. Paulus zei tegen Timotheus dat gij dit gebod houdt onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Je bent misschien niet volmaakt, maar je bent het koninkrijk binnengegaan door geloof, door jezelf te vernederen. Blijf nederig door je zonde te belijden en in Christus Jezus te blijven als je gecorrigeerd wordt. Je kunt in het koninkrijk blijven door regelmatig berouw te tonen. Verwacht dat de Heilige Geest je overtuigt van zonden, onderwijs en troost door de versen die weer in je opkomen en doe verder alles wat Hij je laat zien uit liefde. Paulus sprak over de bruid van Christus in Efeziërs 5, vers 26 en 27. Hij zei, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigend hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat ze heilig zou zijn en onberispelijk. God geeft zijn volmaakte wil door voor elk kind van hem. Je was je dagelijks als je rein wilt zijn. Je moet jezelf ook dagelijks verloochenen, zodat je meningen je niet verhinderen het juiste verdeelde woord van de waarheid te horen. Als je pas wederom geboren bent, word je niet tot de bruid van Christus gemaakt zonder dat het proces van heiliging begint. De discipelen waren al rein door het feit dat ze Christus volgden, hoorden en gehoorzaamden wat hij onderwees. Hebreeën 4, vers 12. Paulus zegt, want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen en van het merg en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Velen willen geen correctie en berouw. Je zult in geestelijk leven veel lessen moeten leren. Vleeselijke christenen zijn lui, houden van eten, drinken, gemeenschap en noemen Jezus gewoon Heer, maar ze moeten zich bekeren en de tijd afkopen. Efeziërs 5, vers 8 tot en met 10. Paulus zegt, want gij waart eerstijds in duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Als je veranderd bent door de kennis van God, ben je wakker tot gerechtigheid en je leeft in het licht, terwijl je regelmatig bekeert. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Paulus zegt, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die door de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Als je werkelijk in Christus blijft, verandert je leven. Als je je verzet tegen waarheid, dagelijkse overtuiging van zonden en correctie, is dat geen geloof in God die in staat is af te maken wat hij begonnen is. Je wordt geheiligd en klaargemaakt voor zijn verschijning door de Heilige Geest. Romeinen 1, vers 16 en 17. Paulus zegt, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid in ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de gerechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het goede nieuws dat Paulus verkondigde vereiste een vast vertrouwen op God en volledige overgave. Geloof dat op de juiste manier gebruikt wordt zal inhouden dat je God vraagt welke kleren je moet dragen en welk voedsel je moet kopen. Romeinen 1 vers 16 staat in de Amplified Bijbel als volgt. En is Gods kracht die werkt tot redding voor bevrijding van de eeuwige dood voor ieder die gelooft met een persoonlijk vertrouwen en zelfverzekerde overgaven en vast vertrouwen. Het kostbare geloof is het middel om vrij te zijn van de corruptie in deze wereld en om te doen wat God in dit leven voor je gepland heeft. Waar wacht jij nog op? Je kunt dit doen zonder ook God, de God van deze wereld, te dienen door Gods geboden. De duivel is niet het probleem. Je gelooft misschien niet dat het mogelijk is het zonderloze leven te leiden, omdat je in het verleden naar de uitvluchten van het vlees geluisterd hebt. De vrucht van het luisteren naar uitvluchten brengt meer twijfels voort, en dit belemmert jouw geloof. Psalm 16, vers 11. David zegt, gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij u aangezicht. liefdelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwig. Veel kerkmensen geloven nog steeds een leugen dat als je God dient, je nooit meer plezier zult hebben voor de rest van je leven op de smalle weg. Er is niets leuker dan door geloof zijn volmaakte wil te doen, jezelf dagelijks te verloochenen en je kruis op te nemen. In het verleden heb je je misschien vele malen bekeerd, maar toch eindigde je weer met goede werken doen en je raakte gefrustreerd toen de genade op was. Het is niet de goede mens die God zal behagen, maar degene die door de geest de levensweg kan onderscheiden, die de volmaakte wil van God is en gehoorzaamt. De vleeselijke geest maakt verkeerde keuzes, dus je moet jezelf dagelijks verloochenen. Verlossing komt door zijn gezag over je leven te aanvaarden, door nu op hem te vertrouwen dat hij je op de jongste dag zal opwekken. Als hij nu niet de Heer van je leven is, dan vertrouw je niet op hem met je leven en bedrieg je jezelf, omdat je geloof niet in hem is. Als je de zonde dient, hoe kun je dan verwachten deel te hebben aan het komende koninkrijk? Want het koninkrijk van God is nu al hier door de Heilige Geest om door geloof geleid te worden. Als je nog steeds heer van je eigen leven bent, probeer je eigenlijk gered te worden door werken te doen en niemand wordt gered door goede werken te doen. Als je Jezus wilt horen, leren kennen en volgen, kan ik je het boek aanraden. Mijn schapen horen mijn stem van Joseph Hitchcock. Als jij een nieuwe start wilt maken, hem tot Heer wilt maken en in het licht wilt leven, dan kan ik je het boek aanraken, Wakker worden, de tijd raakt op, deel 1, van Joseph Hitchcock. Als je je echt aan de geest wilt onderwerpen door regelmatig berouw te tonen, kan ik het boek aanbevelen, Wakker worden, de tijd raakt op, deel 2, van Joseph Hitchcock. Al die boeken zijn vertaald en te bestellen, en die zijn al in het Nederlands vertaald, en te bestellen op de Nederlandse website. Je moet je ervoor zorgen dat je op de smalle pad komt. De brede weg die naar de ondergang leidt, ziet er goed uit. Er staan bordjes op met hemel deze kant op. Veel goedbedoelende, goede mensen die naar de kerk gaan, bevinden zich op deze weg. Ik geloof dat dit boek je zal helpen, The Gilded Prison van Joseph Hitchcock. Vandaag heb ik gesproken over het geloof. Het kostbare geloof is als een juweel voor mensen die met hem wandelen. Het is een dagelijks leven van God te vertrouwen met je hele hart en in nederigheid te wandelen. Die mensen hebben hun geloof nodig om precies te doen wat God wil. En ze willen Gods hart horen. En ze hebben de vreugde door hem door Christus te dienen, nu op dit moment. Niet in de toekomst, maar nu. Hoe kun je klaar zijn als je die vreugde nu niet hebt door Christus te dienen? Wanneer zal het dan beginnen? Jezus zal komen. En als je die vreugde nu niet hebt, als hij dan zal komen, wanneer zal je het dan hebben? Vreugde is een teken. Ik spreek over de vreugde des Heren, niet de vreugde van de wereld. Maar de vreugde van de Heren is een teken dat jij klaar bent voor zijn verschijning. Vader, ik bid voor hen die naar deze boodschap hebben geluisterd, dat hun leven veranderd zal worden. Dat ze zich zullen vernederen en tot u uitroepen voor genade. En dat ze niet in geloof hebben gewandeld. En dat ze als kleine kinderen zullen worden door deze boodschap. En aan u vastklammen aan u. En niet naar hun eigen redeneren denken luisteren. En het leven van geloof leven die u heeft gepland vanaf het begin af. Door totaal op de Heilige Geest te vertrouwen. Ik bid dat in Jezus Christus' naam. Amen. Er staat nog contactgegevens, een website met contactgegevens, telefoon en e-mail. Die staat hierboven vermeld. Je kunt in contact komen als je leven is veranderd. God zegen. En bedankt voor het luisteren.